Iedereen, blij dat ik in jullie midden mag zijn. Ben Patrick, getrouwd met Monique. We hebben twee kinderen, een dochtertje van 12 en een zoon van 24 die binnen 3 weken gaat trouwen. Dus dat zal een verandering meebrengen. En sinds 10 jaar zitten wij in de gemeente van Dilbeek. Ik zou vandaag met jullie willen lezen in het evangelie van Johannes. Johannes, hoofdstuk 5. En de eerste 18 verzen. De verlamde in Bethesda. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, en omdat hij wist dat hij al zo lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, "Wilt u gezond worden?" De zieke antwoordde hem, "Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen, wanneer het water in beweging gebracht wordt, en terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af." Jezus zei tegen hem, "Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen." En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, "Het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen." Hij antwoordde hun, "Hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen." Zij vroegen hem dan, "Wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen?" En hij die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, "Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt." De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, "Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook." Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. In het evangelie van Johannes heeft Jezus vele persoonlijke ontmoetingen met mensen, zoals we ook hier zien met de verlamde in Bethesda. En deze persoon zit eigenlijk alleen in een onmogelijke situatie, met zijn rug tegen de muur. Hij zit eigenlijk op iets te wachten dat nooit gaat gebeuren, want elke keer als het water in beweging werd gebracht, hij had niemand om hem daarin te brengen. En wij komen soms ook dikwijls zo mensen tegen die niets meer verwachten, die alles al geprobeerd hebben, die ook in een hopeloze situatie zitten. Maar Jezus, deze tekst is ook bemoedigend voor ons, want wij mogen weten, Jezus is naar deze persoon toegegaan wanneer er menselijk gezien niets meer mogelijk was. En als wij ooit zelf in zo'n situatie terechtkomen, mogen we weten dat Jezus klaarstaat om ons te ontmoeten en dat Jezus iets wil doen en iets kan doen. Want deze mens was nu lichamelijk verlamd, maar wij kunnen hetzelfde meemaken in onze geest. Wij kunnen ook geestelijk verlamd zijn. Onze zonden kunnen ons verlammen. En Paulus spreekt daarover in de brief aan de Romeinen, in Romeinen hoofdstuk 7. vanaf vers 14 daar staat, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat. En dan vers 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan staat er in vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan staan er die bevrijdende woorden, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Ik weet niet of jullie al ooit in zo'n situatie terechtgekomen zijn, dat er menselijk gezien geen oplossing meer is. En ik wel, en dan moet ik teruggaan in de tijd, zo'n 25 jaar geleden ben ik via een collega in aanraking gekomen met het evangelie. Maar achteraf terugkijkend riep God mij eigenlijk al veel vroeger, want als ik 17 jaar was, heb ik ooit eens een uitzending gezien op de EO van Feike Tervelde en dat noemde God verandert mensen, waaraan iedereen zijn getuigenis kon geven. En dat was de eerste keer eigenlijk dat ik geloofde wat die persoon zei, dat dat waar was. En achteraf, kon bidden na de uitzending. Ik heb nog gebeden, ik ben beginnen de Bijbel lezen, een paar maanden, maar ik begreep daar eigenlijk niks van. Ik heb dat eigenlijk terug laten vallen. En dan zo, x aantal jaren later, zeker 10 jaar later, ontmoet ik die collega op het werk. Hij had ons uitgenodigd, die ging naar een evangelische kerk. En wij zijn daar ongeveer 3 maanden geweest, ik en mijn vrouw. Maar we dachten, ja, dat is eigenlijk toch niks voor ons, want, allee, ja. Want dan, daarna, is alles beginnen slechter gaan in ons leven. Vooral in ons relatie. Die 2 jaar daarna zakte ik eigenlijk altijd verder weg in het moeras van de zonde. Tot op een goede dag de bom ontplof is. Mijn vrouw is weggegaan, wel onze Gunther was toen 1 jaar. Want het was echt onmogelijk om met mij nog samen te leven. Allee, dat was elke dag ruzie. Mijn vader, die had vroeger zelfmoord gepleegd als ik 11 jaar was. En ik had altijd gezegd, wat die gedaan heeft, dat ga ik nooit doen. En toen, als mijn vrouw weg was, stond ik op het punt om zelfmoord te plegen. Maar ik had nog het nummer van die predikant. Ik heb daar toen aangebeld, ik weet nog altijd niet waarom. Maar... En die zei, ja Patrick, kan u niet beloven dat uw vrouw binnen 2 weken gaat terugkomen, maar als je uw hart aan God geeft, gaat je een ander leven hebben. En ben toen terug beginnen gaan naar die kerk. Ik heb lange gesprekken gehad met die predikant. Men heeft toen echt ook intensief voor ons gebeden. En een van de teksten die hij mij toen gaf uit de Bijbel, die mij erg aanspraken, dat vind je in Job, hoofdstuk 36. In vers 8 tot 12, daar staat er, als zij met ketenen gebonden zijn, dus eigenlijk zoals die verlamden verlamd zijn, gevangen in banden van ellende, dan maakt hij hun werk aan hen bekend en hun overtredingen, omdat die de overhand genomen hebben. Hij opent hun oor voor zijn vermaning en zegt dat zij zich moeten bekeren van het onrecht. En dan staat er de belofte, als zij luisteren en hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede en hun jaren vol lieflijkheid. En ik heb me eigenlijk altijd aan die belofte vastgehouden. Ik wist, ik moest veranderen, maar ik kon niet veranderen van nature. Dus, maar zoals we gelezen hebben in de Romeinen, wie kan er ons veranderen? Dat is Jezus. En dat jaar dat ik alleen was, dat was, ja, eigenlijk een van de triestigste jaren van mijn leven, maar ook een van de gelukkigste, want dan heeft God echt op mijn hart kunnen beginnen spreken. En ik had toen ook een cassette gekregen van de kerk, daar stond liedjes op. En één was het verhaal dat ging over de verloren zoon. En eigenlijk elke zin dat in dat liedje klonk, dat was precies of dat God persoonlijk tegen mij sprak. Ik weet nog, ik ben toen op mijn knieën gevallen. Ik heb gezegd, God, als je echt bestaat, help mij. En ineens was die kamer vol liefde. En allee, ik heb echt de aanwezigheid gevoeld van God. Ik heb dat maar eens in mijn leven gevoeld. Maar ik wist 100% zeker dat God er was. En ik weet nog dat die kaart op zei, hè, God bestaat dus toch? En ja, ik ging buiten en alles was anders. De bomen, de mensen, maar ik wist niet wat er gebeurd was, want ja, ik kende niks van de Bijbel. Het is pas achteraf dat ik beginnen inzien dat dat een diepe aanraking was van de Heilige Geest. En ja, ik vertel dat nu in het kort, maar het is ook allemaal gepaard gegaan met veel strijd. En in de kerk hebben ze dan ook terug beginnen bidden voor mijn vrouw. En ja, ik ben dat jaar tot geloof gekomen en zij 1 jaar later ook. En we zijn nu terug 23 jaar samen en ik kan zeggen, God houdt zijn belofte, allee, en maakt zijn belofte waar. Want God kent ons. Als God naar ons toe komt, dan toont hij ons ook wie we zijn. En dan stelt hij ons ook die vraag, zoals hij aan de verlamde eerst stelt, wilt ge gezond worden? Maar ja, we zouden kunnen zeggen dat is toch normaal. Hij zit op de juiste plaats waar dat hem kon gezond worden. Maar het is eigenlijk een heel belangrijke vraag. Want wilt ge gezond worden, dat wil zeggen, ja, ik ben ziek. Ik kan wel zeggen, ja, ik heb een paar zondekes gedaan, hier en daar. Maar ik ben ziek, ik ben verloren. Er is geen hulp meer, alleen menselijk gezien. Dat is niet zo gemakkelijk om toe te geven. Onze oogmoed staat ons dikwijls in onze weg. Maar allee, Jezus stimuleert ons om onze zonde te erkennen. En als we dat doen eigenlijk, als we zeggen, God, ik heb u nodig, ik kan niet zonder u, dan zetten we eigenlijk onze eerste stap op de weg van genezing. Dan zullen we God ontmoeten. Dan zal God ons ontmoeten. En daarom is die tekst in Romeinen ook een goede getuigenis, want Paulus zegt ook, hij wilde het goede doen, maar hij kon het niet. Wie zal mij helpen? Dankzij Jezus. En zo zien we bijvoorbeeld in Lucas staat er ook, ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn voor één zondaar, die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En daarna volgt er ook een waarschuwing in vers 14. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Ja, we kunnen dan bijvoorbeeld lichamelijk genezen zijn, maar Jezus toch nog niet echt kennen. En, want het was Jezus in de eerste plaats niet om de genezing van het lichaam te doen, maar om de bevrijding van de zonde. Wat Jezus hier in feite zegt, allee, waartoe dient het om genezen te zijn als uw hart, als uw leven niet echt veranderd wordt? Om waar naartoe te gaan na dit leven? Nog verder van God verwijderd? Dus, want als bevrijding van ziekte ons enige verlangen is, dan kan genezing ook een afgod worden. Maar als we meer op Jezus willen lijken, dan kan de heerlijkheid van God zich openbaren, zowel in ziekte als in gezondheid. En daar staat een tekst van in Romeinen 8. vers 28, daar staat. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen staat er hier. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voorwaarden, zijn voornemen geroepen zijn. En wat dat goede dan is, dat volgt dan in de volgende vers. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus God wil ons veranderen naar het beeld van zijn zoon Jezus. Want ik weet, bij ons in de kerk zijn er problemen geweest, mensen die ook echt de nadruk legden altijd op die genezingen. Want als we alleen op die genezingen gericht zijn, dan zijn we eigenlijk in groot gevaar om daardoor verleid te worden ook. Want een christen leeft niet alleen van wonderen, maar van het woord van God. Als er nooit iets gebeurt, dat is natuurlijk ook niet normaal. Maar altijd van die wonderen verlangen, allee, het is vooral van het woord van God dat we leven. Dus een ervaring hebben, dat bewijst nog altijd niet dat we met God wandelen, want de boze die kan ook wonderen doen, wonderen van genezing. De Bijbel die waarschuwt daarvoor, voor de valstrik, voor zij die daar achteraan lopen, want in de eindtijd zal dat meer en meer zijn. Dat kunnen we lezen in 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 9 tot 11. Daar staat, het gaat daar over de antichrist, hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. En zo kunnen we bijvoorbeeld ook zien, in Handelingen lezen over Simon de tovenaar, die de apostelen geld wou aanbieden voor de gave van de Heilige Geest. Maar de gave van de God kunnen we niet kopen met geld, men onderwerpt zich aan God. En dan nog iets over de Sabbat. Jezus had zojuist een wonder verricht op de Sabbat. Hij toonde zijn barmhartigheid en dan volgt het schandaal. Kunnen we daar lezen, omdat hij dat op een Sabbat deed, dat de Joden zeiden, het is u niet geoorloofd om uw matras te dragen. En we zouden kunnen zeggen, hoe is het mogelijk? Die mens is 38 jaar ziek geweest, heeft 38 jaar afgezien. Dat kon hun blijkbaar niet zoveel schelen, want hij had niemand om hem in het water te werpen. Maar dat is het gevaar van een religie zonder Jezus, dat we zonder medelijden zijn, zonder barmhartigheid. Wij kunnen wel op die Joden bezig zijn, maar is dat eigenlijk niet het gevaar voor ons allemaal? Want in het begin, als we tot geloof komen, zijn we zo dankbaar dat God ons zijn genade bewezen heeft, dat we het wel voor iedereen zouden wensen. Maar na een tijdje, als we min of meer deftige christenen geworden zijn, met een beetje bijbelkennis, kunnen we dat beginnen vergeten. En dan kunnen we ook veel hijsend en veroordelend worden voor anderen, dat we zeggen, ja, is dat een christen? Heb je dat gezien? Of is dat een christen? En die doen ook dit of dat. En dan behoeven we ook weer een religie zonder Jezus, zonder barmhartigheid, zonder medelijden. Want we mogen toch niet vergeten, onze God is een God van genade en we hebben zijn genade en barmhartigheid elke dag nodig. Amen.